en Thijs. En het lijkt erop, ja hoor, dat is het Sportpaleis.
Het Sportpaleis van Lars en Thijs.
Ja, een hele goede avond. Goed dat je luistert naar het Sportpaleis. Het sportprogramma waarin we het voetbalweekend nogmaals met je doornemen. Op allerlei manieren. Vandaag gaan we het hebben over misschien wel de wedstrijd van de week. Alleen hij is op het moment nog bezig. Manchester City tegen Arsenal. We gaan het hebben over Go Ahead Eagles tegen Ajax. De club uit de hoofdstad verspeelde 2 belangrijke punten op de Adelaarshorst. De Europese week van PSV en Feyenoord komt voorbij. Top of tobben. En we gaan bellen met Willem Vissers. Zijn vrouw heeft zich weer even zelf moeten vermaken deze week. Want hij was in Turijn, Amsterdam en in Groningen. Volle week voor Willem Vissers.
Ja, wat een droombaan heeft hij toch.
Is mooi, hè? Als je dan verslaggever bent van de Volkskrant. Nou ja, de vaste luisteraar kent het wel. Hij pikt het volgens mij wel zelf een beetje uit. Ja. En dan mogen Guus Peters en Bart Vlietstra een beetje in de gaten duiken. Maar Willem Vissers, de grote man, hè?
Ja, de krent in de pap, die zijn voor Willem Vissers.
Ja, wij dachten, we hebben hem al een aantal weken niet gesproken. Hij heeft een mooie week achter de rug. Waar ben je het meest benieuwd naar bij hem?
Ik zag een tweetje over tijdens Ajax Fortuna, waar hij nog wel veel kritiek op kreeg. Dan kreeg hij weer het verwijt als Sittard supporter. Dus ik ben benieuwd of dat nog iets met hem doet als ervaren journalist, gaan we het zo te vragen.
Voor de mensen die het niet weten, Willem Vissers komt uit die contraien. Hij heeft een keer bij FC Afkik in een live show het clublied van Fortuna Sittard zitten zingen. Nou, ik vind overigens dat soort dingen prima kunnen.
Hoor. Ja, tuurlijk. Ik ook. Maar ik ben wel benieuwd. Ik bedoel, wij hebben natuurlijk wel eens van kritiek gehad. Ja. Gewoon of dit hem nog iets doet, hoe hij daarmee omgaat.
Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe hij vanmiddag de derby van het noorden, mag je het wel of niet zeggen? Ik vind persoonlijk van niet. Wat vind jij?
Ja, ik vind van wel, maar je moet het even uitleggen voor de luisteraars. Waarom is het niet de derby van het noorden voor
het
jou?
Het is geen derby. Een derby is als je maatschappelijk daar, weet je wel, als je het proeft in de regio.
Ja.
Dus als je in de klas zit bij jongens uit Heerenveen. Maar ja, mensen uit Groningen zitten niet bij Heerenveen supporters in de klas. Het is geen derby. Go Ahead Eagles Ajax is ook niet de derby van Midden-Nederland.
Nee, dus het is meer regio gebonden voor jou.
Ja, toch? Derby's zijn regionaal. Dus Vitesse tegen NEC en FC Twente tegen Go Ahead. Go Ahead tegen PEC. En het kan, ja, het is een beetje gemaakt. FC Groningen heeft natuurlijk geen vijanden. Heerenveen heeft Cambuur dat jarenlang op het tweede
Friese derby
speelde. Dat is wel een derby.
Ja, die wel. Maar Heerenveen, er valt iets voor te zeggen, absoluut.
Maar gaan we straks ook even aan Willem vragen. Maar eerst...
Het Sportpaleis van Lars en Thijs. Hoe was je week?
Ja, hoe was je week? Laten we daar maar even hoe was je dag van maken. Oh. Dan hebben we allebei een aardige rit achter de kiezen, hè?
Ja, het Sportpaleis doet zijn naam eer aan op een dag als vandaag.
Vandaag erg weinig voetbal gezien zelf. Want we waren zelf sportief actief.
Ja, prachtig. Ja, jij kondigde het vorige week al aan, die dam-tot-dam-loop. Ja. Hoe is het bevallen?
Ja, toch wel tobben.
Je bent nog zoekende naar je houding. Ja, spierpijn al over de place.
Spierpijn. Ik weet niet of de mensen het mee hebben gekregen. Maar in het nieuws was de laatste twee groepen, 5000 man, mocht niet starten vanwege de hitte, de EHBO. Posten lagen vol. En ik moet zeggen, ik denk dat bijna iedereen wel langzamer heeft gelopen dan zijn of haar doel. Ja, het eerlijke verhaal is, ik ben ingestort, Thijs.
Ja, ik ben
ingestort.
En dan maak ik en alle Sportpaleisluisteraars zich natuurlijk alweer zorgen. Die denken, nee, niet weer. Maar nou, jij herpakte je snel.
Ik ga je eerlijk zeggen, op een gegeven moment voor de vaste luisteraar, en aan het einde van het EK ben ik natuurlijk ook even naar de grond gegaan. Was allemaal vrij pittig. Maar op een gegeven moment, na een kilometer of 7 à 8, zag ik iemand in dat goudfolie gebonden aan de zijlijn liggen. Toen schrok ik wel even. Toen dacht ik, daar wil ik niet achteraan. Nou ja, heel eerlijk, ik heb te hard ben ik van start gegaan. En na 11 kilometer dacht ik, ja, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Toen ben ik veel langzamer gaan lopen. En uiteindelijk nog steeds in een prima tijd over de finish gekomen, hoor. 1 uur, 21 minuten en wat seconden. Dus dat betekent
keurig.
5 minuten en 4 seconden per kilometer ben ik wel trots op. Maar ik ben mezelf wel even een paar keer tegengekomen. En ja, ik dacht direct van dit doe ik nooit weer. Want het volgende doel zou dan eventueel een marathon of zo kunnen zijn. Dat blijf ik een week denken. En dan gaan we eens toch eens kijken wat we dan gaan doen.
En maar de les is dus eigenlijk minder hard
rustiger beginnen. Ik had nog nooit zo'n event gedaan.
Ja.
En dat hoor je van iedereen. Maar je denkt, joh, jullie zijn allemaal gek. Lars, je gaat het natuurlijk weer.
En ik was echt goed getraind.
Opzwepen door de Lars Jesse hooligans langs de zijkant.
Precies. Ja. Dus die waren er ook weer in grote getalen. Dus dat is heel erg mooi. Hey, van de week stond jij voor mijn deur.
Ja.
En ik dacht, we gaan even een draaiboekje maken. Maar jij zegt, ik kom je fietsie lenen.
Iets bleek minder waar.
Nee.
Ja, nee, dat was mooi dat dat kon. Ja, maar je hebt al vaker verteld dat jij bent begonnen met fietsen natuurlijk sinds deze zomer. En nu ging ik met twee vrienden een rondje om het Markermeer doen. Nou ja, ronde kan je daar beter van maken. Dat is 150 kilometer. Ja. Markermeer, ja, gaat helemaal door Noord-Holland. En ik dacht, ja, dat moet ik niet op mijn stadsfiets gaan doen. Die ik ooit diep in de nacht in Amsterdam voor 5 euro op de kop heb getikt. Want dat wordt geen lekkere rit.
Let wel, mensen, niet gestolen deze fiets.
Nee, absoluut niet. Nee, gewoon eerlijk voor betaald. Ja. Nee, jij hebt natuurlijk een schitterende wielrenfiets. Dus ik dacht, die kom ik dan, als ik met jouw permissie mocht ik hem lenen. Was natuurlijk al wel een sketch. Mensen hebben het misschien op Twitter voorbij zien komen. Dat jij me even ging leren hoe je dan die klakschoenen, hoe je dat inklikken werkt. Toen hield ik toch een beetje mijn hart vast. Want ik dacht, ja, waar begin ik aan? Ik stond ook gewoon in een voetbalbroekje bij jou en een trainingsjack. En jij zei, wat denk je zelf?
Ja.
Nou, een wielrensetje kunnen lenen. Dus het was allemaal tip-top verzorgd. Toen al vrijdag eventjes van Hilversum naar Amsterdam gefietst. Nou, dat was een klein uurtje. Ik dacht, dit smaakt aan meer. De benen zijn goed, zoals ze dat in wielertermen dan zeggen. Ja, ook ik ben mezelf vandaag nog even tegengekomen.
Pittig, hè? 150 kilometer. Nou ja, ik heb het nog nooit gedaan, maar dat lijkt me vrij ver.
Ja, dat is een bizarre afstand. En ook door, het was een prachtige dag met echt mooie zon, weinig wind. Maar een stukje voor Enkhuizen hadden we dan toch wel forse tegenwind. En ook toen moest ik bijna afhaken.
Ja.
Uiteindelijk is het dan zo, als je voorbij Enkhuizen bent, dan ga je een hele lange dijk over. En op een gegeven moment maakt die dijk een bochtje. En vanaf dat moment hadden we de wind vol in de rug. En letterlijk en figuurlijk. Dus toen kon ik me gelukkig herpakken.
En ben je dan nu ook de gozer die de komende weken een paar keer naar zijn eigen Strava gaat zitten kijken?
Dat denk ik wel.
Vol trots?
Ja, dat denk ik wel. Ik heb hem weer eventjes geheractiveerd. Ja. Ik had het ooit 2 jaar geleden zo'n beetje voor hardlopen. Nou, dat is een beetje verwaterd. Ja. Maar nu wel. Ik zie de kudo's graag tegemoet.
Precies. Ja, u hoort het. Niets is te gek. Weet je nou zelf een leuke sportieve uitdaging voor ons? Nou ja, pitch het even. En misschien komen we wel opdagen voor het een of het ander. Maar nu gaan we het gewoon weer over voetbal hebben.
Graag.
Wedstrijd van de week.
Ja, de wedstrijd van de week werd eigenlijk gespeeld in de Premier League, hè, tussen Manchester City en Arsenal. Maar op het moment dat we dit opnemen, dat we hier zitten in deze radiostudio, is die wedstrijd nog gaande. Daar gaan we dus later in de
show. Schuinoog hoor, kijk ik hem aan.
Schuinoog. Ja. Maar we gaan het hebben over de Adelaarshorst. Go Ahead Eagles tegen Ajax. 1-1. Sfeervol, maar gezapig. Mag je dat zeggen?
Ja, dat vat het eigenlijk wel samen. Want inderdaad, de sfeer op de Adelaarshorst was geweldig. Met ook een best wel goed go-ahead. Alleen ja, de wedstrijd zelf hield natuurlijk niet over. Het was oeverloos rondgetikt op laag intensiteit. Veel slordigheden en weinig grote kansen. Dus dat is gezapig, dekt dan wel de ladingen.
We gaan het weer eens lekker afpellen in het komende blokje. De opstelling van Ajax. Enkele verrassingen. Achterin vonden Kaplan terug. De Turk die nog meeging naar het EK hebben we dit seizoen in Ajax 1 in elk geval nog niet gezien. Stond centraal achterin naast Soetalo. En in de spits geen Brian Brobbey. Geen Chuba Akpom zoals eerder deze week tegen Fortuna Sittard. Maar het was tijd voor het basisdebuut van Wout Weghorst.
Ja, dat laatste vond ik wel logisch. Want Farioli wil hem natuurlijk brengen. Je wil hem ook wedstrijd fit maken voor 90 minuten. Brobbey had van de week dat tikje gehad op de training. Duel met Dijs Jansen.
Knietje,
waardoor, knietje in de allerlaatste actie. Ja. Waardoor hij Fortuna thuis moest missen. Toen speelde nog Ekpom. Vond ik op zich ook wel begrijpelijk met die er al vanaf de hele voorbereiding bij is. Maar prima keuze.
Ik zit te denken, wat zou meer pijn doen? Een knietje van Dijs Jansen of die sportieve activiteiten die wij hebben gedaan? Hoe zou je er dan?
Ja, dan zou ik toch liever een knietje van Dijs Jansen krijgen.
Ja, hè? Ja. Wat wij doen is zwaarder. Sorry, ga verder.
Ja, nee, dus logisch wel dat hij voor Weghorst koos in het stadium dat je hem wil opbouwen. Grotere verrassing vond ik Ahmed-Jan Kaplan.
Ja.
Die het vorig seizoen een van de lichtpuntjes was bij Ajax. Maar dit seizoen echt matig is begonnen. Kwam niet heel fit terug vanuit zijn vakantie na dat EK met Turkije. Is eigenlijk niet sterk bij Jong Ajax, waar hij van de week ook rood kreeg. Eerder deze week ook rood kreeg. En daar lang niet zo overtuigend is als dat hij vorig seizoen was. Met timing in zijn duelkracht en aan de bal. Dus ja, daar verbaas ik me wel over. Helemaal als je dan zag dat een Dijon tegelijkertijd met Jong Ajax tegen Vitesse weer speelde. Was dat misschien logischer geweest om dat weer om te draaien?
Hij begint een beetje te schuiven, hè, Farioli. Gaan we het later nog over hebben. Dit Ajax, gezapig, stroperig. Allemaal woorden die opgaan. Roestige patronen, twitterde jij mooi. Leg uit, wat ging er mis bij Ajax?
Ja, nou, wat ik gewoon heel erg zie, is dat er echt wel een idee in het voetballen zit. En dat dat veel duidelijker is dan de afgelopen seizoenen het geval was. Maar de uitvoering is gewoon heel erg matig. En dan kom je toch uit bij kwaliteit van de spelers. En in de eerste helft sprong dan heel erg in het oog voor mij de dynamiek tussen Taylor en Hato. Waar Hato natuurlijk start als linksback, Taylor als linkshalf. Die kijken elkaar dan echt aan. Dan moet er oogcontact zijn. Dan gebaren ze nog net niet naar elkaar van laten we even van positie wisselen. Ja. Dan gaan ze op een drafje, op hun 11-30ste wisselen ze van positie. Wat voor Goat Eagles natuurlijk, die hoeven niet eens mee te lopen. Die worden niet verrast, die worden niet uit elkaar getrokken. Die kunnen gewoon op hun positie blijven staan in de zone. En ja, dat maakt dat eigenlijk niet van achteruit tot heel makkelijk voetbal kan komen. En dan is dit één voorbeeld waarbij ik Taylor nog bezig vindt aan een prima seizoen. Hetzelfde geldt voor Hato. Dus het is helemaal niet dat ik hiermee wil zeggen dat zij Farioli niet begrijpen. Of dat zij ongeschikt zijn voor Ajax.
Ja, maar zou je wel kunnen zeggen dat bijvoorbeeld een Hato en een Kenneth Taylor zijn op dit moment nog best wel druk met zichzelf. En dat is ook helemaal niet gek. Zijn nog niet echt leiders in het veld. Al wil Kenneth Taylor dat wel zijn. Ik weet nog niet of hij daar helemaal aan toe is. Maar dat als je naar zo'n opstelling gisteren kijkt. En dat er wat jongens ontbreken, wat nieuwkomers zijn. Dat er dan te weinig leiderschap in dat elftal is om dat allemaal goed op poten te hebben?
Ja, je hebt denk ik met Pasveer, Henderson en Weghorst een hele ervaren as staan die dat leiderschap moeten brengen. Dus het is er natuurlijk wel degelijk.
Pasveer is de keeper uiteindelijk. Ja. En Weghorst speelt voor het eerst in de basis. Ja. Zal vooral druk zijn met een doelpunt maken.
Ja, nee, wat dat betreft ook iemand als Rugani die natuurlijk tegen Sitter dan in de rust inviel. Die had ik eigenlijk nu ook wel verwacht.
Ja.
Als je dus niet, als je op de plek van Kaplan kan Rugani ook spelen, heeft is wel rechtsbenig, maar heeft heel veel wedstrijden als linker centrale verdediger gespeeld. Wel over verbaasd, want dat is toch ook een van de spelers waar Farioli wel gecharmeerd van is. Maar ja, als je het hebt over die roestige patronen, dan zit dat dus in de dynamiek in het veldspel, om het even plat te slaan. Dat is gewoon de beweging aan de bal en de opbouw van achteruit. En wat je hierdoor krijgt, doordat het allemaal eentonig is en heel voorspelbaar, is dat het heel veel geschuif wordt. Hè? Tussen Kaplan, Schutelo, Henderson, die zich dan nog een keer laat uitzakken. Die natuurlijk ook niet meer echt soepel is in de heupjes en een vrij grote draaicirkel heeft. Dus dat duurt allemaal net te lang. Ja, Fitz Jim is dan nog degene met de meeste creativiteit op het middenveld. Maar heel eerlijk gezegd vind ik dat hij ook wel overgewaardeerd wordt dit seizoen. Ja? Ja, iedereen heeft het een beetje over de grote doorbraak van Fitz Jim. En hij is de basisspeler bij Ajax. Maar dat is niet uit luxe geboren, vind ik. Ik vind dat hij, ja, hij kan technisch, ziet het er fantastisch uit. Hele mooie stijl, kan kort draaien. Maar als je nou kijkt naar een eindproduct, dat heeft hij eigenlijk niet. Hij heeft geen schot en geen goede eindpaas. En ook in zijn beweging zonder bal is het gewoon heel erg eentonig. Het is bijna alleen maar in de bal. Het is nauwelijks diepgang. Ja. Dus ja, dat er af en toe flitsen tussen zitten in een combinatie met Traoré. Of dat hij wel een keer de spits inspeelt. Maar het zijn eigenlijk uitzonderingen die de regel bevestigen voor mij.
Vroeger op het trainingsveld zei mijn trainer altijd tegen mij, als je de bal hebt en je wil hem pasen, strak inspelen, hard inspelen.
Ja.
Hebben ze ook tegen Kian Fitzjim gezegd, of niet?
Zo, in de aanloop naar die goal.
Ja, maar sowieso überhaupt. Hij speelt echt ballen in. Nou, dat zijn bijna kanonskogels gewoon.
Ja, vaker. En op zich vind ik met een beetje strak inspelen, dat is op zich lekker. Maar wat je ziet bijvoorbeeld in aanloop naar de doelpunt van Go Ahead Eagles, dat die Hato over, denk ik, 2-3 meter inderdaad echt zo'n pegel inspeelt. En uiteindelijk probeert Hato het nog te corrigeren. Gaat het mis bij hem? Dat ziet er dan knullig uit. Maar ik vind ook dat een groot gedeelte van die tegentreffer op het konto is te schrijven van Fit Jim. Want dit is ook een ziekenhuisbal, zoals we dat toch wel mogen noemen.
Sowieso veel gekke situaties met die terugspeelbal van Schutelo. Ja, die Pasveer moet even.
De startsnelheid is nog wel in orde van Pasveer.
Was best wel rap op de eerste meter. Voor een 40-jarige. Ja. Weet niet of hij ook de dam tot lam loopt tot een goed einde had kunnen volbrengen. Maar dat deed
hij natuurlijk
terzijde. Hey, het gaat ook veel over creativiteit. Hè? Ajax had een creatieve middenvelder nodig. De flanken, nou ja, je hebt alleen Mika Gods en Traoré. In de rust brengt hij dan Guy voor Traoré. Is dat dan de oplossing?
Nou, op het gebied van creativiteit natuurlijk niet. Ik snap uiteindelijk wel dat je daar iets mee wilde doen, omdat Traoré totaal niet in de wedstrijd zat. Ook wel weer een hard gelach natuurlijk voor een Rasmussen die eerder nog inviel. Ik overigens terecht hoor, maar je zou nog eerder kunnen kijken dan misschien naar Banel, die dan toch meer een aanvaller natuurlijk van nature is.
Ah, hier gewoon.
Maar het is armoedig, de opties zijn armoedig.
Jij bent dit dan aan het vertellen en dan schieten eigenlijk de tranen in mijn ogen. Want ik heb ook wel te doen met Farioli.
Ja, ik ook. Enorm.
En
ja.
Met het materiaal waarmee je het moet doen.
Ja. Nou ja, hij is gewoon met een selectie die kwalitatief onvoldoende is opgeschreven. Ja. Zoveel is duidelijk. En die nog steeds ook niet in balans is. Hè? Want de balans tussen de leeftijd is dan hersteld. Vorig jaar was Ajax constant met een team van ongeveer 21. Nu heb je dan natuurlijk dus wel met Weghorst, nou, een Klaassen die eraan zit te komen. Pasveer, Henderson. Dat is goed.
Een old boys network, Ajax.
Ja, nee, maar dat is ook zo. Want ja, als je hebt het over creativiteit die dus op het middenveld ontbreekt. Nou ja, links voorin heb je alleen Mika Gros. Ja, dit is totaal geen balans.
Het is ook gewoon een jeugdspeler. Die werkt aan zijn doorbraak en het ene wedstrijd heel goed zal zijn en de ander minder.
En hetzelfde, dat kan je hem niet eens kwalijk nemen.
Nee, tuurlijk niet.
Die hoort op dit moment ook gewoon nog geen basisspeler bij Ajax te zijn. Nee. Net als dat ik vind dat Fitz Jim geen basisspeler bij Ajax hoort te zijn.
Nee. Hey, Davy Klaassen valt in, doet dat goed, maakt een doelpunt. Goede bal van Jordan Henderson, die de loopactie perfect doorzag. Had Ajax ook wel behoefte aan na de rust om een speler dichter rondom Weghorst te hebben?
Ja, zeker. Want ze zijn tweede helft amper van eigen helft afgekomen. Het was echt de go-ahead dat dicteerde. Daar ook sowieso complimenten voor.
Wat deden zij goed?
Ja, ze hielden het eigenlijk heel gesloten in de as van het veld. Maar durfden ook bij vlagen gewoon hoog druk te zetten. Dat was ook, jij refereerde er in je intro aan de mooie sfeer op de Adelaarshorst. Maar daarmee krijg je supporters natuurlijk ook wel mee. Ze profiteerden af en toe in de omschakeling snel met diepgang. Dan bij Bobby Adekanje, die wel echt een hele ongelukkige wedstrijd speelde. Natuurlijk met acties over de zijlijn en geen overzicht. Maar ja, daar hadden ze veel meer uit kunnen halen nog. Dus wat dat betreft, uitstekende uitvoering van het plan van Go Ahead. Maar wat je ook al zei met Klaassen, het was voor het eerst dat Ajax eindelijk weer een beetje beweging rondom Weghorst creëerde. Die natuurlijk ook wel een reddeloos basisdebuut kende eigenlijk.
Ja, dat was niet best. Hij kreeg ook geen ballen. Valt hij hem daarin nog wat te verwijten?
Ja, vind ik lastig. Het is niet een man die heel erg op zoek gaat. Je hebt ook sommige spitsen zullen dan meer in de bal komen en zich echt even betrokken gaan maken bij het spel. Ik denk dat het juist wel goed is dat hij vooral veel wegblijft en dat niet doet, want daar ligt ook helemaal niet zijn kwaliteit.
Ik denk dat Farioli daar ook best wel blij mee is.
Ja, alleen inderdaad, dan moet je wel de opties rondom hem gaan creëren. En met een Fitz Jim die dat te laat herkent, Taylor die dus vaak zich heel laag op het veld liet uitzakken, dan moet het misschien bijna nog zelfs meer van Hato komen. Ja, dat is geen ideale veldbezetting, denk ik.
Tegen Fortuna was dat net iets anders, toch? Stond Taylor wel vaker wat...
Ja, hij hield zich iets meer in de as. Toen kwam hij ook wel vaak uitzakken naast Henderson. Dat pakt op zich wel goed uit. Ja. Maar dit wat ze nu in tegen Go Ahead deden, dat is wel iets, ook een patroon wat al vaker is gedaan.
Maar Ajax nu twee wedstrijden gehad. Uitwedstrijden in de Eredivisie waar ze punten verliezen. Gelijk bij Go Ahead Eagles. Ze verliezen bij NAC Breda. Gaan ze vaker tegen dit soort wedstrijden aanlopen? Met name uitwedstrijden?
Ja, ik weet niet of het per se met name uitwedstrijden is. Ik zag ook opvallende statistieken dat het natuurlijk al nu weer voor de tweede keer is nadat ze ook midweeks hebben gespeeld. Ja. Dus dat de fitheid van de spelers komt daar dan ook weer in terug. Mm-hmm. Ja, en verder is het natuurlijk gewoon, waar we het net ook over hadden, de selectie is gewoon niet zo heel goed.
Hey, Farioli, ik heb het dan een beetje met hem te doen. Ja, dan kan je je pijlen richten op de technische man, Alex Kroes.
Ja.
Mag je daar kritisch op zijn?
Ja, daar mag je wel kritisch op zijn, maar ook wel met heel veel nuances. Want het is toch vooral wat hij afgelopen transferwindow heeft moeten doen, is puinruimen. En nog steeds vind ik dat je daar dan veel creatiever mee kan omgaan. Hè? Dat iemand als Weghorst, waar ze dan uiteindelijk wel de enige transfersom voor neertellen. Daarvan kan je misschien ook twee of drie spelers huren of een talent voor de vleugels van Zuid-Amerika halen. Dat zijn andere opties. Ik snap wel dat ze nu misschien voor Weghorst hebben gekozen. Ik ben vooral benieuwd hoe hij zich op langere termijn gaat bewijzen. Ik denk niet dat je hem kunt afrekenen op deze transferperiode.
Nee, maar je kan dus hem niet afrekenen op dat er nog twee linksbuiters heel laat in de window gaan en dat je daar geen opvolger voor haalt.
Nou,
alleen Mika Gods zegt.
Je mag hem dat wel kwalijk nemen, maar ik vind afrekenen, dat is alsof nu op basis van deze transferwindow we zeggen Alex Kroes is ongeschikt voor Ajax. Dat vind ik te snel. Of is hij ongeschikt als TD. Maar nee, tuurlijk kan je hem dat kwalijk nemen. Dat de selectie totaal uit balans is. Dat is zijn hoofdverantwoordelijkheid.
Maar ik vind nu wel dat als je naar gisteren kijkt... dat je meer naar Alex Kroes kan kijken dan naar Farioli.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja. Oké. Hey, een gebrek aan creativiteit. Hebben ze dan te weinig wingers? Dat werd ook aan Jordan Henderson gevraagd. En hij zei het volgende.
Is there a lack of wingers in the squad?
A lack of winners?
Wingers.
Oh, wingers, sorry.
There's one letter, but...
Yeah. I suppose it's not ideal, you know, on the last day of the window to lose, you know, well, one or two. Two wingers with quality, of course, but I still feel as though the players we have in the squad and the players we have in the pitch tonight, we have enough quality to go and create chances 1v1 to win, to score goals, to create goals, and we just didn't do that tonight. I think we can look at other things and blame other things, but ultimately we have to be better.
Is there a lack of wingers in the squad? Als Johan Inan dat op een willekeurige zaterdagavond in je oor fluistert, dan begint er... toch? Zo luister ik.
Ik wil me daar liever geen voorstelling bij maken, maar dankjewel.
Dat was mooi. Ja. Henderson verstond eerst winners, ja. Daarna wingers. Ja. Ik denk dat hij eigenlijk bij beide misschien wel hetzelfde antwoord een beetje zou geven.
Nee, want ik vind dat de selectie wel genoeg winnaars bevat.
Ja?
Ja, zeker wel.
Nou ja, gewoon als ik gisteren social media open, hè, dan zie ik nog steeds heel veel mensen twijfelen aan de instelling, aan de mentaliteit, nee, ja, aan het willen winnen.
Nee, ja, dat vind ik altijd van die dooddoeners. En zeker met de huidige selectie en de spelers die daarbij zijn aangetrokken, is dat niet het probleem bij Ajax.
Nee, wingers dus wel, linksbacks niet. Nee. We zagen gisteren een opvallende naam.
Linker wingbackie.
Ja, Owen Wijndal.
Owen Easy Wijndal.
Ja,
ja. Ja, dat had ik ook niet verwacht.
Heel erg opvallend. Ik had die niet gedacht ooit nog in een Ajax-shirt te zien. Stond aan de zijlijn klaar, tegelijkertijd met Davy Klaas om in te vallen. En dan heb ik toch weer zoiets van, hè, we kennen allemaal zo'n goede periode bij AZ. Ben wel benieuwd.
Ja, dat wel. Maar aan de andere kant, ik was dan woensdag bij Ajax Fortuna in het stadion. En dan zie je hem en Tahirovic ook zo ongeïnspireerd op het veld lopen. Die houden eigenlijk natuurlijk geen moment rekening met dat ze gaan invallen. Nee. Nou, nu was dat tegen Go Ahead voor Wijnal iets anders. Omdat het dus met Baas en wat opties waren verdwenen. Maar nee, ja, ik zie dit op termijn ook niet als een optie voor de basis of zo.
Nou ja, volgens mij ziet Owen Wijndal dat zelf wel zo. Laten we even naar hem luisteren.
Ja, tuurlijk. Anders was ik waarschijnlijk wel weg geweest. Als ik echt dacht dat hier geen kansen meer lagen.
Heb je getwijfeld?
Om weg te gaan? Ja, tuurlijk. Als je hoort dat je naar jong Ajax terug moet om te gaan trainen, dan tuurlijk denk je erover van, oké, misschien is het handiger om weg te gaan, maar ja, ik laat me niet zo wegsturen of op die manier. Dus ik wilde gewoon nog steeds van mijn kans gaan. En nou ja, je ziet dat ik nu weer minuten mag maken.
Ja, geloof jij hem?
Nee, ja, de enige reden dat hij bij Ajax is gebleven is omdat er geen andere club 2,5 miljoen per jaar voor hem gaat betalen.
Ik denk echt wel dat hij opties had, maar dat het allemaal voor een minder salaris is geweest. Ik geloof ook helemaal niet zo in dat hij echt strijdlustig... Hey, jij zegt zelf van, nou ja, afgelopen week zie ik hem door die arena lopen. Het ziet er niet super geïnspireerd uit.
Nee.
Is ook niet gek,
kan ik hem? Nee, ik bedoel dat helemaal niet als een aanval. Ik kan dat volledig begrijpelijk.
Want je wordt naar jong Ajax gezet. En ja, je hebt toch een beetje het idee dat je overbodig bent na de transferwindow weer aangesloten. Maar nu doet hij bijna alsof hij, alsof hem... Geen niet verweten mag worden dat hij geen strijdlust had.
Nee, ja, heel erg laten lijken dat hij er juist heel erg voor aan het vechten is. En dat valt dus denk ik ook wel mee.
Toch?
Want jij zegt, ik denk dat hij wel opties had. Die opties had hij ook zeker. Griekenland, Spanje, een beetje rechter rijtje is voor hem geweest. Hij heeft nog zelfs gesproken met Peter Bos bij PSV. Ja. Die zijn uiteindelijk niet concreet geworden. Maar toch vooral omdat iedereen tegen dat jaarsalaris van 2,5 miljoen aanhikt. Nou, hij heeft nog een doorlopend contract. Dus je zou ook bijna gek zijn om dat daarvoor te bedanken natuurlijk.
Als je dan even naar de invulling kijkt. Hoe deed jij het gisteren?
Ja, valt hem niet heel veel te verwijten. Speelde best wel opveilig. Aanvallend hoop je dan misschien, omdat je zegt vanuit zijn AZ-tijd dat hij iets meer nog brengt. Tegelijkertijd is het ook niet de wedstrijd. Juist omdat Go Ahead met een paar snelle omschakelmomenten al gevaarlijk was geworden. Ja, dan zie je de krantenkoppen ook alweer voor je. Als hij natuurlijk als een blind paard naar voren rent en Go Ahead in de omschakeling van die ruimte profiteert. Dus nee, ik een 6, laat ik het zo zeggen. Niet heel opvallend.
En dat geweldige seizoen van AZ, dat was het met?
Idrissi.
Die tandem Idrissi, ja.
Ja, schitterend.
Godswijndal. Jij ziet het ergens wel gebeuren, heb ik het gevoel.
Nou ja, ik denk dat Farioli heel erg aan het zoeken is. En dit ook gewoon als serieuze optie ziet. Ik denk wel, als ik hem gisteren zie invallen, dat het niet per se het idee van Farioli is geweest om hem naar tweede te zetten. Maar dat toch Alex Kroes heeft gezegd van hey, die 2,5 miljoen salaris, die zouden we graag besparen. Ja. Tenzij die niet vertrekt, haal hem er dan maar weer bij.
Ja, toch ook als ik dan wel echt naar zijn spel kijk, vind ik het wel ook een hele andere speler dan in zijn AZ-tijd. Daar was hij energiek, onvermoeibaar. Aanvoerder. En
echt een leider.
Maar ook motorisch lijkt het een stukje minder geworden. Hij staat best wel vast. Hij heeft iets van zijn snelheid verloren.
Niet
of zo.
Heel gek toch? Als je deze periode is achter de rug hebt.
Ja, maar goed. Hij is nog altijd pas 24.
Ja? 24.
Ja, volgens mij wel 25. Maar dat is nog niet een leeftijd waarop de aftakeling mag beginnen, denk ik.
We gaan het nog vaak en veelvuldig over Ajax hebben. Voor nu sluiten we hem af. Alles concluderend. Dus hoe staan ze ervoor?
Ja, niet heel goed. Er wordt gebouwd, maar ja, de selectie is tot aan de winterstop in ieder geval deze selectie. En dan ga je tegen nog wel meer zepers aanlopen.
Top of toppen?
Ja, een week vol voetbal brengt ons... we hebben veel dingen gezien die in top of toppen kunnen passen. Laten we beginnen bij mijn top. En dan gaan we naar Waalwijk. Gaan we naar Mohamed Iataren. Die volgens mij voor de vijfde keer zijn rentree maakte binnen het voetbal. Gaat het allemaal anders doen. Is een traject gestart met een team aan experts om zich heen. En ik kan er niks aan doen, maar ik ben wel weer redelijk hyped.
Ja, het is toch ook wel gewoon hartstikke mooi. Je ziet iedereen heeft zo'n harde mening erover dat ik denk, ja... Ik vind
positief
ook niet
of negatief, hè?
Ja, precies, precies. Maar ik vind dat niet per se nodig. Ja, gun die jongen een nieuwe kans en laat het hem zien.
Ja, nou ja, het is natuurlijk een ongekend talent. Er stond een interview in met hem in de Telegraaf vorige week, geschreven door Mike Verwij. Vond ik een verrassend goed stuk.
Ik vind de woordkeuze verrassend. Hoezo verrassend?
Nou, weet ik niet. Ik vind niet heel vaak dat gevoel de leidraad is in de stukken van Mike Verwij of de Telegraaf.
Ja.
Dus ik was best wel blij verrast dit zo te lezen. Hij vertelde daarover dat dat zijn vader is natuurlijk overleden na een ziektebed, na kanker.
Ja.
En dat werd bijvoorbeeld voor hem verzwegen. Hè. Hij wist niet dat zijn vader kanker had, want dan kon hij zich gewoon lekker focussen op het voetbal bij PSV. Nou ja, dat zullen de mensen daar omheen met de beste intenties hebben gedaan. Maar met terugwerkende kracht dacht hij van ja, ik had veel meer bij mijn vader willen zijn in die laatste maanden. Als ik dit had geweten. Je hebt zoveel gemist. En als je dat stuk van Mike Verwij in de Telegraaf, dat interview leest, dan voel je gewoon met hem mee. En hij heeft EMDR gehad. Zit in een heel traject. Super mooi allemaal. En als je dan bedenkt hoeveel wij, de luisteraar, misschien nog wel meer mensen in de studio. Bijna iedereen heeft wel wat met zijn ouders. Of dat nou op het oppervlakte te zien is of niet. Mijn ouders die zijn gescheiden, heel veel gebeurd, vreemd gaan, weet ik wel niet wat. En de rest van mijn leven heb ik daar last van. En, en daar ben ik continu mee aan het worstelen. En dat hebben natuurlijk voetballers ook. En dat zijn allemaal patronen die ingebakken zitten. En als Mohamed Iataren dat nu eindelijk oplost en daardoor op het veld weer vrijer kan zijn, dan vind ik dat zo'n mooi iets. En dan denk ik van ja, doe allemaal eens niet zo hard. Kijk even naar jezelf en hoe onzeker jezelf allemaal wordt van dingen als ouders.
Ja, nee, helemaal terecht. En ook nog steeds in ogenschouw nemen met dat hij pas 22 is.
Niet normaal, hè?
Toch? Ja, dat is denk ik voor mij dan raar te zeggen. Ik ben ook 22, maar ik kan me voorstellen dat waarom is het voor zeg maar volwassenen met inderdaad gezinnen, kinderen, noem het allemaal op, noodzakelijk om daar zo'n keiharde mening over te hebben.
Ja, inderdaad. En snap jij het van RKC?
Ja, zeker. Ja, dat is ook natuurlijk een armoedige selectie. Dus alleen al vanuit sportief oogpunt, het is het gokje waard. Ik neem aan dat hij daar niet voor het geld naartoe is gegaan. Contract voor één seizoen volgens mij. Ja, en dit is natuurlijk, je hoort het daar vaak over. Als Tom Haaien naar Almere City gaat, dan zeggen mensen dat is een speler. Dat is het verschil tussen degradatie of handhaving. Maar ja, dat is Mohamed Iataren natuurlijk in het kwadraat. Kijk, aan de ene kant is het niet een speler die in zijn carrière heel vaak ploegen bij de hand heeft genomen. Hij heeft een succesvolle periode onder Van Bommel gehad. Was eigenlijk maar een paar maanden, kort gezegd. En verder was het natuurlijk heel grillig en heel wisselvallig. Dus ik ben benieuwd of hij die stap bijvoorbeeld nu wel bij RKC kan maken. Waar je toch vooral vanuit de omschakeling moet spelen. Niet dominant aanvallend voetbal. Dat wil ik wel gaan zien. Maar vanuit RKC perspectief, ja tuurlijk. Als je hem aan de praat krijgt, is het gelijk de beste speler.
Nee, ja, en er wordt natuurlijk ook wel af en toe gedaan alsof RKC een soort filantrope instelling is. Waar elk probleemgeval zich aan mag melden. Hè. Ze pakken vaak spelers met een krasje. Dat doen ze natuurlijk ook omdat die wel kwaliteit hebben. Maar er wat anders mis is. Een menselijke club. En ik ben in maart of april van dit jaar een keer voor een ander project. Dat in de toekomst nog volgt. Ben ik een keer bij Mo Allah geweest. De technische man daar. En we hebben 2 uur met hem zitten praten. En het enige wat ik dacht toen ik naar buiten liep, dat was ik wil bij RKC werken. Lijkt me zo mooi om hier bij deze club te
wat horen. In dat gesprek of gewoon in de cultuur van die club maakt dat
ja zo. Ik weet niet, omdat het gewoon echt een heel erg fijn en leuk gesprek was, gelijkwaardig vooral.
Ja.
We komen natuurlijk op veel plekken in de voetballerij en daar hoor je vaak haantjes spreken.
Ja.
Maar daar was dat allemaal niet. En ik mocht hem gewoon echt heel erg graag. Het was echt een heel erg fijn gesprek. En toen dacht ik van ja, wat vet dat Mo Iataren dat nu mag gaan doen.
Ja. Nou ja, begrijpelijk. En met het hele team wat hij om zich heen heeft verzameld, daar heb ik ook best wel vertrouwen in.
Ja, ik ben benieuwd. Want
van psychiatoren tot aan Ricardo Kiesna.
Ja.
Dat is wel een vangnet natuurlijk.
Ja, Ricardo Kiesna heeft natuurlijk heel veel misfortuin in zijn eigen carrière gehad. En wil nu jonge voetballers gaan helpen die ook met tegenslagen te maken krijgen. Inderdaad, interessante mensen. Maar ja, ook bijvoorbeeld weer Fortes Rodriguez zit daarbij. Nou ja, die staat best wel bekend als een spijkerharde zaakwaarnemer uit Campriola.
Ja.
Die bijvoorbeeld met Brobbey en Leipzig die hele deal op poten heeft gezet. Dus overal waar je komt in de voetballerij zijn boeven. Hopelijk zijn er rondom Mo Iataren nu meer lieve mensen dan boeven. En komt het allemaal goed.
Ja, want het is hem sowieso gegund natuurlijk.
Ja, heel erg. Kijk met veel interesse daarnaar uit. Jouw top dan?
Ja, dat was een mooi fragment wat ik tegenkwam uit een podcast waar Shane Long zat. De oud-spits van Southampton. Ja, wie kent hem niet. En die heeft daar gespeeld met Dusan Tadic. Die wij natuurlijk nog kennen van zijn periodes bij Ajax. Periode bij Ajax. En Long die vertelde, hij wilde niet de trainer noemen onder welke trainer bij Southampton dat was gebeurd. Maar dat die trainer had gezegd, nou, we spelen vandaag 4-4-2, noem het allemaal maar op. En dat ze naar buiten gingen voor de warming-up. En dat Tadic toen heeft gezegd, jongens, even iedereen bij elkaar luisteren, maar naar mij gaan we helemaal niet doen. We zeggen niks tegen die trainer, maar we doen gewoon 4-3-3. En dat ging dan vooral over iets een accent in de druk zetten. Maar dat is toch wel hoogstens opvallend te doen. Ja, en ik vond dat wel mooi.
Ja, dat zijn supermooie anekdotes. Want waarschijnlijk is dit ook goed uitgepakt. Wonnen ze die wedstrijd, hebben ze... Hè? Maar afgelopen EK begon aanvoerder Dusan Tadic een keer op de bank bij Servië. Ook omdat hij zoiets uithaalde.
Ja.
Ja, het pakt niet altijd goed uit.
Nee, precies. En het deed mij ook een beetje denken. Tadic is natuurlijk vorig jaar met heel veel bombari vertrokken bij Ajax met die contractontbinding. Maar als je hem onder Mauri Steijn of onder John van het Schip nog in je selectie had gehad.
Bij Schreuder deed hij het al bijna zelf.
Ja, klopt.
Ik herinner allemaal FC Volendam uit. Ja. Waar hij op een gegeven moment
assistent-trainer langs de lijn stond.
Als hij gewisseld stond hij daar langs de lijn. En dat typeert hem. Staat hem misschien soms ook wel tegen.
Ja.
Maar dit soort anekdotes. Ja, ik kan niet genoeg podcasts horen met dit soort verhalen.
Ja, en ook bij dus iemand als Shane Long. Wat natuurlijk niet heel erg tot de verbeelding spreekt. Maar die weet er dan wel leuk over te vertellen. Tegelijkertijd, ja, funest voor de trainer natuurlijk. Ja. Als dit gebeurt, dan ben je eigenlijk klaar.
Dat denk ik ook. Je wordt gewoon totaal overwoeld. Tenzij je ermee om kan gaan, dan zou het ook nog positief kunnen uitpakken. En je zou het positief.
Maar dan moet je het aan de voorkant natuurlijk tackelen. Dan moet je voor je bespreking even Dusan Tadic bijroepen. En dan aan hem vragen, wat gaan we doen vandaag?
Wat gaan we doen
vandaag? Dan ben je meer manager natuurlijk. Die voorbeelden zijn er ook.
Welke podcast was dit? Weet je dat toevallig?
Nee, dat weet ik even niet. Houden ze te goed. Misschien wel in de nieuwsbrief.
Ja, zou zomaar kunnen. Abonneer je daarop. Substack van het Sportpaleis.
Zal ik hem even aanraden daar.
En dan gaat Thijs hem daarin verwerken. Dan Tobbe. Ja, het was natuurlijk een grootse week. Hè?
Ja,
Europees voetbal begon.
Ja.
Alle ogen gericht op het oranje van Ziggo Sport. dan ga ik zitten, dan ga ik kijken. Dan ga ik een beetje analyseren wat daar allemaal gebeurt. Alle gekheid op het stokje. Ze hebben natuurlijk alle Europese toernooien veroverd op die markt. Ik heb een abonnementje genomen. Dus wat dat betreft gaat het...
Je moet wel, anders kan je het niet meer zien.
Ja, Hoe heb jij naar deze week zitten kijken?
Ja, eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik weinig live heb gezien. En als het live was, was ik bij ESPN of heb ik het later teruggekeken. Dus dan mis je een beetje alle romslomp eromheen. En dat is natuurlijk waar jij vooral weer van geniet.
Ja, zeker. Ik heb veel gezien. Een paar hele positieve dingen. Bijvoorbeeld Alex Pastoor zat er weer. Voormalig trainer van Almere City. Tegenwoordig vaker te zien bij Ziggo. Hij zat naast Marco van Basten. Helene Hendricks deed de presentatie. En dat was heel erg fijn. Ze hadden zo'n groot televisiescherm waar die tactisch dingen
uitgingen. Ja, dat zag er goed uit.
Dat zag er echt heel erg goed uit. En dan moet je precies Alex Pastoor hebben. Want die kan dat heel erg goed. En werd goed aangevuld door Marco van Basten. Dus dat laat ook wel zien. Hè. We hebben dat vaker gezegd. Je moet kijken naar de tafel indelen.
Ja.
En als je naast Marco van Basten, die anekdotisch supersterk is,
ja.
Iemand zet als Alex Pastoor, dan kan dat echt lekker werken. Op een gegeven moment begonnen ze grapjes te maken en te lachen en zo.
Ja, dat is wel mooi, want ik kan me ook nog herinneren dat een paar weken geleden zat Pastoor bij Rondo, waar dan ook altijd Van Basten en Gullit zitten. Ja. En dan had hij zich voorbereid in de Jagiellonia, die Poolse club bij Ajax overspeelt. En toen werd er een beetje lacherig over gedaan, van kijk, hem is zich uitsloven en oh, wat heeft hij zijn huiswerk gedaan. Terwijl dat is eigenlijk wel waar je ook deels voor betaald wordt natuurlijk. Als
analist. Precies. En als je weet dat Marco van Basten dat niet gaat doen, maar op zich best wel goed kan praten over dingen die hij ziet. Nou ja, samen met Pastoor was dat prima te doen. Mooi. Ook wel wat dingen die me wat tegenvielen hoor. Gewoon,
we zitten toch bij Tobbe. Ik denk, nou, waar gaat hij heen?
Ook bij Ziggo hebben ze nu weer bedacht. Dat heb je gewoon al een prima trio in de studio. Maar dan moet er ook nog iemand bij een groot scherm staan. In dit geval was dat Maddy Jansen. Kan je kennen als presentatrice van PSV TV. En dan gebeuren er dingen die op een eerste werkdag gebeuren. En luister wel, dat is helemaal niet erg, dat kan gebeuren. Maar volgens mij heeft zij nog niet zo vaak autocue gelezen. Dus twee avonden achter elkaar. Nou, het was echt gewoon alsof ze een klein vastlopertje had. Klein Windows 98 ging even helemaal mis. Ja, waarschijnlijk gaat hij dan net te hard of net te zacht. Ja. Het is live TV. Kan allemaal gebeuren. Moet ik dan wel een klein beetje omgniffelen. Dan gaan we toch ook nog wat onvoldoendes uitdelen. Ja, jij had het enkele weken geleden over een leuk interview met Boudewijn Zende. He, Fatbike Maastricht, de mensen herinneren het zich nog wel. Nou ja, hij stond langs de lijn voor Ziggo Sport bij PSV, uit bij Juventus, samen met Noah Valen. En hij zei helemaal niks. Het was echt vreselijk.
Ja, dat verbaast me. Ik heb inderdaad een heel leuk gesprek met hem gehad toen. En dat was dan niet heel voetbalinhoudelijk, maar daar droop wel de liefhebberij voor voetbal vanaf. Dus dit was hier niet.
Veel clichés, rare antwoorden. Er zat toch nog wat spanning op. Ik zou zeggen, Boudewijn zende volgende week bij de Europa League nog één kans. En anders.
Okay.
Nee, dat was niet best. En sowieso vind ik dat wel steeds vaker bij televisiezenders. Dan hebben ze dus al die show in de studio. En dan staat er ook nog een duo langs het veld. En dan vraag ik me, tuurlijk, in het stadion kan je meer zien dan in de studio. Maar dat voegt niet altijd wat toe. En nu wordt het soms ook wel een overkill. En een scherm, en een trio in de studio.
Ik zou ook eigenlijk...
En Noah Valen en Boudewijn Zenda aan de zijlijn. Hou het ook af en toe wat makkelijk.
Ja, je hebt genoeg aan een verslaggever op locatie. Ja. Dus bijvoorbeeld alleen Noah Valen. Voor even een update uit het stadion en interviews.
Die dan de interviews
maar om
doet.
Daar ook nog analisten weer bij te zetten.
Kleine toevoeging daarop. Een verslaggever heb je genoeg aan. Moet hij wel goed geïnformeerd zijn. Want daar komt mijn Tobbe vandaan. Bas van Veenendaal was aanwezig in de Rotterdamse Kuip. Bij Feyenoord tegen Bayer Leverkusen. 0-4, 1-4. Wat werd het nou eigenlijk? Nou ja, laten we even luisteren naar dit gesprek tussen Bas van Veenendaal en aanvoerder Quinten Timber.
Positief beginnen. Je wint de tweede helft met 1-0.
Met 1-0?
Ja, de tweede helft win je toch?
Hoezo?
Nou ja, omdat je de eerste helft wordt je zoek gespeeld. Ik wilde positief beginnen. Dat je die tweede helft dan in ieder geval een doelpunt scoort. Meer meekomt.
Ik denk, je moet gewoon zeggen waar het op staat. We hebben vandaag 4-0 verloren.
Hij had geen idee. Er werd natuurlijk een goal afgekeurd in de tweede helft. Dat had hij even niet meegekregen. Dus hij dacht dat het 1-4 was geworden. Daarvan heb ik nog zoiets. Mag je niet gebeuren, maar fouten maken is menselijk. Prima. Maar de vraag überhaupt. Ja. Dus gewoon van, de tweede helft heb je gewonnen. Dat is toch helemaal niet de eerste vraag na zo'n avond?
Nee, ja, het is eigenlijk hoe hij hem inleidt, dat is zijn hardop denken. Hij denkt, laten we positief beginnen.
Ja.
Maar ook Quinten Timber staat helemaal niet te wachten om er positief over te beginnen nadat je met 4-0 op de broek krijgt.
Nou, en Quinten Timber redt hem hier nog, hè? Dus gewoon doordat hij zei van, nou ja, laten we gewoon eerlijk zijn. We hebben 0-4 verloren. Laten we gewoon hard zijn. Hij had ook kunnen zeggen, wat zeg jij nou?
Ja,
gewoon
zeker.
We hebben gescoord. Hoe bedoel je? Dan was het heel erg pijnlijk geworden.
Ja, ik was het nu al wel pijnlijk. Maar dat was nog erger geweest. Ja. Overigens, dit is heel erg. Jij zegt wel, foutje kan je maken. Ben ik het ook helemaal mee eens. Maar dit is wel eigenlijk onacceptabel, toch?
Je zit bij die wedstrijd. Ik denk gewoon het enige wat gebeurd kan zijn, is gewoon dat hij het heel erg spannend vond.
Ja.
Dat dit voor hem ook gewoon een hele belangrijke eerste dag was.
Hij heeft ervaring zat toch?
Ja, maar zij hebben echt heel veel nieuwe grote namen aangenomen. Ja. Een heel team eromheen. Want hij stond daar bijvoorbeeld, of ze stonden daar aan de zijlijn met Royston Drenthe, die positief opviel.
Ja, leuk.
Pierre van Hooijdonk was er, maakte er ook wel wat leuks van. Het is best wel een leuk team wat ze daar geformeerd hebben. Alleen we hebben nog gewoon een paar kleine kritiekpuntjes. En heel eerlijk Bas, dit mag niet gebeuren. We blijven het scherp in de tobben. Gaten houden. En tobben in het Sportpaleis.
Ja, dan ook nog eventjes die van mij. Dat ging over de presentatie van Ivan Perisic bij PSV. De Kroaat die transfervrij nog is gekomen afgelopen week. En laten we even luisteren wat hij daarover vertelde.
Ja, het was, if I have to be honest, it was Ajax a couple of days ago. We didn't find a deal. They said that they're gonna keep the same group until January. But now, unfortunately, I'm here now in the big rivals, and I hope we're gonna beat them.
Ja, en hij geeft dus toe dat Ajax ook nog eventjes voor hem is gekomen. En unfortunately, hij slikt het half in, maar ben ik nu hier? Daar komt het eigenlijk op neer. Dus jammer dat we er niet uit zijn gekomen, dat ik nu bij PSV speel. Nou ja, iedereen hoort die verspreken, iedereen kan daarnaar luisteren. Maar dan heb je dus, eigenlijk ik zou willen zeggen, woordvoerder van PSV. Maar het is natuurlijk de PSV-watcher van het Eindhovensdag.
En het algemeen dag.
Rick Elfrink. En die komt dan met een tweetje, nog even over dat unfortunate, en dan maakt hij het ook niet af, van Perisic teruggeluisterd. Hij maakt het woord niet af en lijkt gewoon uit beleefdheid richting Ajax te willen spreken. Hij geeft daarna overigens aan dat hij graag van Ajax wil winnen. Storm in een glaasje water.
Ja.
Kijk, wat is dit? Waarom als journalist, je bent geen persvoorlichter, geen woordvoerder. Welk belang heeft hij om PSV hier te gaan verdedigen?
Nou, ik heb altijd wel zoiets van, ik vind Rick echt een magnifieke vent. Zeker op transfer deadline days, dat hij tot heel laat op die hertgang zit. Die man woont daar praktisch.
Het is een fenomeen.
Als hij met zijn vrouw en zijn kind uit eten gaat en er gebeurt iets bij jong PSV, dan zet hij de auto langs de snelweg om een stukje te tikken. Maar jij bent hier al wel vaker meegekomen. Jij stoort je er gewoon echt aan. Hè?
Ja, ik stoor me eraan. Omdat iemand kan inderdaad en heel toegewijd aan zijn vak zijn. Maar je moet het wel professioneel blijven behandelen. En ja, wat hij doet is zo erg uit het belang van PSV spreken. Dat ik daar niet onafhankelijke journalistiek meer in kan zien. En dat heb ik al inderdaad vaker waargenomen.
Dus jij zegt Twitter-bio aanpassen. Vanaf nu geen journalist, Algemeen Dagblad meer. Maar fan en mediamaker.
Belangenbehartiger.
Algemeen Dagblad. Rick Elfrink. Ja,
absoluut.
Tobben. Ja, tobben voor hem. We hebben weer een mooie selectie gemaakt. Heb je nou zelf een inzending? Laat het ons dan vooral weten via TikTok, Instagram, Twitter. Het kan overal. En volgende week weer een mooie verzameling.
Het Sportpaleis. Got a winner here. De correspondent.
Ja, zoals eerder aangegeven hebben we beide vandaag weinig voetbal kunnen zien door andere activiteiten. Gelukkig hebben we overal correspondenten van het Sportpaleis rondlopen. Goedenavond Willem Vissers.
Goedenavond.
Zit je nog in de auto op de terugweg uit Friesland?
Ja, ik zit er in de auto. Ik heb onderweg nog even een stukje getikt en ik ben nu in de buurt van Heer Hugo Waard.
Kijk, je begint al in de richting te raken. Wat voor avond of middag heb je gehad in dat Abel Enstra stadion?
Nou, ik heb echt genoten van Heerenveen met name. Die vond ik echt ontzettend leuk spelen. Ik wilde graag naar naartoe, omdat Heerenveen met beginnende coach van Persie natuurlijk vorige week met 9-1 had verloren van AZ. En daarna voor een naïeveling werd gesleten. En ik dacht, ik ben toch eens benieuwd hoe hij dat volgende week gaat oplossen. Hè? En dus ik wil ook dat van Twente verloren met 2-0. Maar goed, dat is wel een redelijk normale uitslag. En dat was wel erg leuk om te zien. En dan komen ze vandaag weer met 1-0 achter. En toch blijven ze gewoon aanvallen en blijven ze hun ding doen. En uiteindelijk winnen ze die wedstrijd met 2-1. Twee rode kaarten van Groningen. Het was een hele leuke middag.
Ja, en Willem, je stipt het al even aan. De beginnende trainer van Persie die wordt weggezet als naïveling. Hoe sta jij in die hele discussie?
Nou, ik vind dat we deze trainer gewoon een hele goede kans moeten geven. Kijk, ik vind dat iedereen een kans moet krijgen, maar Van Persie is natuurlijk een van de parels van het voetbal geweest. Ik denk dat het een hele goede trainer gaat worden. Dat is een beetje een gevoel, dat kan ik natuurlijk niet bewijzen, maar dat denk ik wel. En hij is bovendien ontzettend rustig. Hij staat niet te schreeuwen naar de scheidsrechter. Je ziet hem alleen maar aanwijzingen geven aan zijn spelers. Hij wil op een bepaalde manier voetballen. Hij is heel tevreden over zijn selectie. Terwijl wij als buitenstaanders zeggen, ja, wat is het eigenlijk voor selectie van Heerenveen? Er zitten allemaal redelijk onbekende spelers bij. Er zijn een aantal dragende spelers die zijn vertrokken. Hè, Tom Haaien en nog een paar van die jongens. Die Serraoui, die echt een van de beste spelers van de Eredivisie was vorig jaar. Die zijn allemaal weg. Dus dan denk je, ja, wat moet er in godsnaam worden? En, maar hij zegt zelf, Riemen van der Velde, Poppen de Haan, die hadden een hele mooie metafoor van tevoren. Die zeiden, met een Solex had Wil Hartog die niet gewonnen. Nou, jullie zijn jonge mensen, maar Wil Hartog die won op een 500 cc motor in 1977 de TT van Assen. De Witte Reus, iedereen was laaiend enthousiast. En een Solex was in die tijd een heel erg licht brommertje, wat maximaal 25 km per uur kon hebben. Dus met de Solex kon je de TT niet willen. Dus Foppen en Riemer, de iconen van Heerenveen, die zeiden zoiets van, ja, Van Persie is helemaal niet zo'n goede selectie. Maar Van Persie zegt, ik heb een uitstekende selectie, ben ik heel tevreden over. En ik ga nu gewoon lekker voetballen bij de jongens. En dat lukt hem aardig, want je moet niet vergeten dat hij een ontzettend moeilijk programma heeft gehad. Hij heeft natuurlijk uitgespeeld tegen Ajax, uitgespeeld tegen Twente en uitgespeeld tegen AZ. Dat zijn op papier drie van de moeilijkste uitwedstrijden. Ja, en dat je dan 1 met 9-1 verliest, dat is dan jammer. Maar aan de andere kant, het is even goed 0 punten, ook als het 1-0 was geworden.
Ja, goed, daar zit denk ik natuurlijk nog wel een beetje nuance in. Maar aan de andere kant, ik had vandaag niet verwacht dat ze van Groningen hadden gewonnen. Dat is een ploeg waar ik heel erg onder de indruk van ben dit seizoen. Ja, hoe vlogen ze het aan? Wij hebben de wedstrijd niet kunnen kijken. Maar dik verdiende overwinning dus voor Heerenveen.
Ja, het was heel verdiend. Groningen was eigenlijk alleen maar goed in de eerste paar minuten. Toen kwamen ze ook nog een heel mooi doelpunt op 1-0. Een mooi doelpunt van Valente. Echt een mooie aanval. Steekballetje door het midden. En Valente die ronde het mooie af in de korte hoek. Van het hart stond volgens mij een beetje verkeerd opgesteld, maar goed. Maar Heerenveen ging daarna gewoon door alsof er niks aan de hand was. Die speelde heel verzorgd voetbal. Heel wijd vaak, de buitenspelers. Veel combinatievoetbal. Leuke combinaties. Aanvallend. Ja, het was echt gewoon heel erg leuk om te zien. En het zat dan mee dat ze een schitterende gelijkmaker hadden. Van Trent Kopp. Ja. En een van de vele nieuwe spelers, een soort linksboot of rechtsbuiten, die schoot hem na een corner, schoot hij echt schitterend in de kruising. En ja, dat gaf ze wel veel moed. Nou ja, goed, in de tweede helft kreeg Groningen door een paar zeer onbesuisde overtredingen, kreeg ze die twee rode kaarten. Het VRV natuurlijk wel wat makkelijker. En de winnende goal was ook een heel mooi doelpunt van Niculescu, die Moldavische spits. Ja, die gewoon zijn kont er lekker inzetten aan Gerd Müller. En die Tijmen Blokland er een beetje slecht liet uitzien. En ja, het stadion was buitengewoon enthousiast. Hè. Er was een vervelende vechter bij, maar voor de rest was het een hele leuke middag.
Ja, mooi om te horen. En een belangrijke overwinning voor Robin van Persie. Dan eventjes naar jouw eigen werkweek, want we kondigden het eigenlijk net al aan. Je hebt weer een mooie Champions League trip. Je was in de Johan Cruijff Arena volgens mij. Waar geniet jij dan zelf het meeste van tijdens zo'n week?
Nou, ik was in Turijn deze week bij PSV. En ja, ik vind zo'n trip nog steeds. Ik heb al mijn eerste trip was mijn eerste Europese trip was de finale van PSV in 88. Dat was mijn eerste buitenlandse reis als journalist. Dat was meteen de finale. Ja. En mocht ik als tweede man, als tassendrager, mocht ik mee eigenlijk. En ja, ik vind dat gewoon leuk, zeg maar, die voorbereiding, die oplopende spanning, die trainer die er iets van vindt, de spelers die je toch wel een beetje nerveus ziet worden, want Juventus is toch wel wat anders dan RKC of wat ze in de competitie tegenkomen. Dan de wedstrijd zelf, dan de keiharde afrekening hè, met de realiteit van de Eredivisie. Gewoon goed beginnen. Ik keek een collega aan in Turijn, ik zeg nou, PSV doet het eigenlijk wel goed. Misschien gaan ze hier wel een resultaat weghalen. Nou, we hadden elkaar niet aangekeken of het werd 1-0. En het kwam eigenlijk helemaal niet meer goed. Dus ook die totale onvoorspelbaarheid van voetbal soms. En overdag even lekker door de stad wandelen. Ja, ik denk dat daar kunnen ze mij echt tot ver na mijn dood kunnen ze me dit doen.
Je vrouw moet zich de komende tijd dus nog even zelf vermaken op doordeweekse voetbalavonden.
Ja, maar als ik thuis ben, ben ik ook heel gezellig.
dat geloven we graag. We hebben nu die eerste week van die nieuwe Champions League opzet gezien. Vind jij het leuk?
Ik vind de basis wel leuk. Wat ik minder leuk vind, is dat er... ik vind dat er al... wat ook vandaag, je hebt gehoord dat spelers van Manchester City nu... overwegen om te gaan staken. Ja. Dat misschien de enige manier is om het voetbal te stoppen. Ja, ik vind dat er wel wat te veel voetbal is.
Ja.
En nu ook, het wordt allemaal uitgesmeerd over de hele week. We moeten alles kunnen zien. En ik wil wel veel voetbal zien, maar ik wil niet voortdurend voetbal zien. En iedereen kan zeggen, je kunt hem ook gewoon uitzetten. En dat is ook allemaal wel zo, maar het is alsof we elke dag kaviaar moeten eten. En dat is helemaal niet zo. Hè. Er is een columnist bij onze krant, die heeft nu een stukje geschreven over de eerste divisie. Dat eigenlijk het schakelprogramma, de keukenkampioen-divisie, dat eigenlijk vaak leuker is dan het schakelprogramma van de Champions League.
Ja.
En uiteindelijk toch die goede ploegen weer komen bovendrijven. Kijk, ja. Het is wel leuk dat je nu zeg maar twee ploegen uit je eigen kasten krijgt. Hè, waardoor het misschien iets spannender is. Maar uiteindelijk zullen het toch Manchester City's en de Arsenal's die zullen komen bovendrijven in dit poolsysteem. Dus in die zin verandert het niet zoveel. En het zijn weer meer wedstrijden. En dat vind ik eigenlijk wel jammer.
Ja. Nee, daar ben ik wel met je eens. Ik zit even te denken aan het schakelkanaal in de keukenkampioendivisie. Dat wordt inmiddels ook wel een beetje te geromantiseerd zo nu en dan, toch?
Ja, maar ik vind het is wel een hele leuke competitie die ook
zeker
heel spannend is. Waarin je eigenlijk niet kunt voorspellen wie de kampioen gaat worden. Je kunt wel denken, nou ja, de Graafschap of ADO, maar eigenlijk al die wat grotere ploegen doen het vrij slecht nu. En kleine clubs of zelfs en zo, die doen het vrij goed, dus Helmond Sport. Dus het is wel heel, en FC Den Bosch niet te vergeten. Dus het is wel een hele opwindende, spannende competitie. Ja. Maar natuurlijk, als jij het echte topvoetbal wil zien, dan moet je naar Manchester City de Arsenal kijken.
En dan kijk je niet naar het Switch-kanaal van Ziggo, maar gewoon naar een individuele wedstrijd. Hey, Willem,
ja.
We blijven je bellen als je dat goed vindt. Bedankt voor vandaag en een veilige reis huiswaarts.
Ja, dank je. Jullie succes, hè.
Het Sportpaleis met Lars en Thijs.
Wedstrijd van de week kan niet anders zijn dan Manchester City tegen Arsenal. De strijd der giganten in de Premier League. Guardiola tegen Arteta. Het zijn echt mooie duels, hè?
Ja, het zijn hele mooie duels. En het stelde weer niet teleur vandaag.
Nee, je zegt weer niet teleur. In de recente edities weinig doelpunten.
Ja, we hadden het er vorige week nog eventjes over. Dat het dan nog steeds wel spectaculaire wedstrijden kunnen zijn. Omdat het heel veel tactisch schouwspel is. Maar we zeiden ook, van dit zijn of hele doelpuntrijke wedstrijden of juist die tactische schouwspel. En die doelpuntrijke ontmoetingen dateren dan uit de iets langer verleden. Maar vandaag was er wel weer eentje.
Het was een hele mooie. Haaland nam zijn goede vorm mee, hè?
Ja, 10e doelpunt van het seizoen. In de Premier League.
Van de week even niet tegen Inter. Die wedstrijd eindigde gelijk. Maar ze hadden hun krachten gespaard voor vandaag. Mag je dat zo zeggen?
Misschien wel. Ja, typische Haaland goal natuurlijk. City dat de bal heeft op het middenveld. Haaland die met een perfecte loopactie in de diepte. De loopactie in de diepte perfect timed. En dan is hij zo koelbloedig voor het doel.
Dat is echt niet normaal. Hoe je zo klinisch kan zijn. Zo cool, zo koud. Dat elke bal eigenlijk op goal. Hey, je hebt wel vaker toch dat een keeper met een zak met ballen naar buiten gaat. Met de spits van het eerste elftal. Ja. En die gaat dan lekker trappen. En dan denk je of van, nou ja, die keeper pakt letterlijk elke bal. Of een spits is dusdanig goed dat die alles raak schiet. Maar dat in volle stadions.
Ja, nee, dat is prachtig. En misschien nog wel knapper is zijn voorwerk. Wat hij in zijn loopacties doet. Zowel voor het doel. Hè, want City komt natuurlijk heel vaak met veel mensen voor het doel. Hij maakt dan heel vaak intikkertjes van dichtbij. Ja. En dan lijkt het alsof hij weer helemaal vrij staat. Maar als je ziet wat voor loopwerk eraan vooraf gaat.
Ja.
En dat was deze natuurlijk ook.
Ja, en ook gewoon heel even kort stilstaan. Ja. Om vervolgens weg te sprinten die blokken van de centrale verdedigers vaak.
Ja.
Fantastisch om te zien. Op dat moment dacht ik wel van, hey, dit kan wel weer typisch zo'n avond worden dat Manchester City vrij gemakkelijk wint. En dat we eigenlijk die beker al gewoon kunnen gaan brengen naar het blauwe deel van Manchester.
Ja, ze zijn natuurlijk heel ongenaakbaar dit seizoen. En eigenlijk voor mij ook nog wel een stapje beter dan Arsenal. Des te leuker dat Arsenal wel weer terugkwam in de wedstrijd. Ja, Calafiori, wat een wereldgoal.
Ja, 40 plus miljoen gekost. Overgekomen van Bologna. Zeer goed EK gespeeld. Hè. Iedereen was er groot fan van. Eerste wedstrijden nog op de bank gezet. Wat schiet die hem fantastisch binnen van buiten de 16.
Ja, echt weergeloos. En inderdaad, Timber hield hem eigenlijk uit de basis tot nu toe op linksback. Die stond nu rechtsback. Ben White op de bank. Nou ja, wel opvallende keuzes. Maar als je dat ziet, ja, Martinelli dreigen, houdt twee man bezig, legt die bal terug. En dan Califiori die binnenkant voet die bal zo draait. Het was niet eens hard, hè, maar hij krult gewoon zo buiten het bereik van Ederson. Ja, echt een werelddoelpunt.
Fantastische goal. Aan de manier van juichen bij hem zag je ook van, ongelooflijk, heb ik dit zojuist gedaan. En dat vind ik altijd zo mooi op een voetbalveld.
En wat er ook aan vroeg, met die snel genomen vrije trap natuurlijk. Want daar was City dan heel boos over achteraf. Terwijl ik juicht het juist enorm toe. Die bal ligt stil, hup, snel nemen, doorvoetballen, krijg je tempo en krijg je ook dit soort ruimtes. Dus klasse gedaan door Thomas Partey.
Sowieso best wel een wedstrijd voor de scheidsrechter. Er gebeurde heel veel rondom hem. We komen zo meteen op die rode kaart. Eerst werd het nog 2-1. Vind ik dan wel lekker, hè, voor het Sportpaleis, voor onze geloofwaardigheid. Vorige week hebben we het veel gehad over, of we het best wel lang gehad over die corners van Arsenal. Op wat voor manier zij dat insteken. Dat Gabriel een van de meest scorende verdedigers van de Premier League is. En vandaag kopt hij hem wederom binnen.
Ja, alsof we er verstand van hebben.
Toch, heel soms komen er dingen.
Schieten met hagel. Nee, dit is mooi. En dit is inderdaad wat we toen ook al zeiden. Want Arsenal, dit is geen toeval. Hè. Gabriel is een fantastische kopper. Maar ook nu weer, hetzelfde als vorige week tegen Spurs. Zoveel blocks, loopacties. Eigenlijk alles gebeurt voor Ederson en richting de eerste paal. En of Gabriel wordt vrijgemaakt bij de tweede. Ja.
Als je kijkt hoe Martinelli, zeg maar, Ederson blokt, waardoor hij niet meer een stapje achteruit kan zetten. Daar zou je zelfs van kunnen zeggen van, hey, VAR, kijk hier naar. Ja. Weet je wel, gewoon.
Ja, zou kunnen. Het is net licht.
Arsenal doet dat met al die blocks natuurlijk net zo. Ja. Dat ze weten van, nou ja, dit is grijs gebied. Ja. En daar maken we gebruik van. En ik vind dat fantastisch. Ook wat daar vooraf aan gaat. Hè, Walker, de back van Manchester City, moet Gabriel dekken. En is continu met hem bezig. Is hem een beetje, ik denk aan het knijpen.
Ja, prikken, knijpen.
En de hele tijd heel erg kort. Waardoor je er geen overtreding van kan maken. Hij schuift zijn arm continu zo uit.
Ja.
En Gabriel lijkt niet onder de indruk. Is hem daarna, zet zijn sprint in. Is hem vrij snel kwijt en kopt raak.
Ja, vliegend kopt hij hem binnen.
Ik had dan ook nog wel even willen zien dat hij even naar Walker juicht.
Ja, weet je, de Ruud van Nistelrooy. Ja, weet je, de Ruud van Nistelrooy. Ja, was altijd mooi geweest.
Maar was een mooi onderling duel, mocht je dat nou niet gezien hebben. Op Twitter is het nog te vinden, bijvoorbeeld op die van mij. Ja. Dus kom even een
Lars Jesse
nemen. Vlak daarna die rode kaart van Trossard, 45 plus 8. Sowieso is dit wel een uniek duel in blessuretijd. Die plus 8 komt nog een keer terug straks. Ja. Maar eerst die situatie Trossard. Gaat dat duel aan? Iets wat hard. Begreep jij in eerste instantie dat hij een tweede gele kaart gaf?
Ja, wel. Want het was inderdaad te hard. Hij komt gewoon te hard met een schouderduw in de rug. Dus daar kan je geel voor geven. Alleen begreep ik achteraf dat geel dus vooral was gegeven omdat hij die bal wegtrapte.
Ja, dat hij de bal wegtrapte.
Dat is dan wel weer wonderlijk.
Twitterkanaal van de European Lad langskomen. Wie kent hem niet, heeft ongelooflijk veel volgers. Maar dat zag ik langskomen. En die zei er ook bij van, ja, Doku deed dat eerder in de eerste helft ook al. Nou ja, dat weet ik dan niet meer precies. Maar best wel een wedstrijd bepalend moment, mag je zeggen.
Ja, tuurlijk. Want Arsenal, ja, ik wil niet zeggen dat ze hem onder controle hebben, maar ze hebben hem in ieder geval in handen met de voorsprong. En ja, met 10 man tegen City weet je dat je nog een hele lange wedstrijd tegemoet gaat. En dat bleek ook wel, want wat er na rust gebeurde was bijna absurdistisch natuurlijk. Arsenal met 6 man op de eigen 16. Nou ja, 3 middenvelders daar kort voor. Ze gebruikten nog maar een kwart van het veld eigenlijk. Ja. Ik zag een statistiek dat Jurjen Timber de wedstrijd is geëindigd met 6 passes.
Ja, 0 aangekomen.
Ja, dat is trouwens ook niet lekker.
Dus de eerste speler, Kai Havertz had dit ook, die had 5 passes, 0 aangekomen. Zijn de eerste spelers sinds 2003, 2004 die een wedstrijd wel starten en afmaken, maar gewoon 0 passes succesvol verzetten.
Nee, ja, dat is sowieso voor hen persoonlijk geen lekkere statistiek, maar vooral dat extreem lage aantal zegt natuurlijk dat Arsenal nauwelijks de bal meer heeft gehad na die rode kaart.
Ja, en Manchester City had 25 plus schoten. Ja. 7 op goal als het er niet meer waren. Het was natuurlijk een soort handbalverdediging. En Arsenal leek stand te houden tot 90 plus 8.
Diep in de extra tijd.
John Stones. En dan de voetballiefhebber in mij zegt, jammer, want dit had het zo spannend kunnen maken.
Ja, voor de competitie zeker. Ja. Aan de andere kant, als City zo erg op dat doel van Arsenal aan het drukken is. Want ook al met 11 tegen 11 liet Arsenal juist al het initiatief bij City. En hadden ze ook nauwelijks de bal. En was het alleen maar gokken vanuit de omschakeling. Dus als je het dan hebt over de voetballiefhebber in mei, die gunt dan dit City wel gewoon een positief resultaat.
Ja, daar zitten we toch op een andere pagina.
En dat mag ook, hè?
Opeens toch dat kleine leeftijdsverschil dat tussen ons in balanceert, denk ik. Zou je kunnen zeggen dat Mikel Arteta de lessen van Pep Guardiola overboord gooit?
Ja, volledig.
Ja, toch?
Ja, nee, dat vind ik wel.
Dus dat is een mooie conclusie van deze wedstrijd. Het heeft niet teleurgesteld. Dat doet het hele Premier League seizoen nog niet, vooralsnog. Hè. We hebben ontzettend veel mooie wedstrijden. Er zijn geen kleintjes en dat geldt vooral daar. Ja, zo'n Super League waar we wel eens over praten en die iedereen haat. Een beetje de NBA van het voetbal, de Premier League. Ja, ik begin wel steeds meer, zeg maar, ik word ook gek van al dat geld dat erin gepompt wordt. Maar zoals ik al eerder zei, van ja, het verschil tussen 1, 10 of 100 miljoen, ja, dat zie ik niet echt. Dus ja, ik ben er ook wel gigantisch van aan het genieten allemaal, hoor.
Maar jij bent toch niet voor een Super League?
Nee, dus maar wel van steeds meer topwedstrijden. Dus ook dit weekend. Kijk, weet je, ik heb heel vaak kritiek op de UEFA. En tuurlijk, die spelers worden veel te veel belast en zo. Alleen ja, Ik voel hun knieën niet. Nee. Ik voel alleen mijn eigen knieën als ik 16 kilometer heb hardgelopen.
Ja, die voel ik ook wel, ja.
Loop ik heel veel te miepen. Maar ik voel hun knieën niet. Nee. En ondertussen heb ik wel afgelopen week alle drie de dagen op een bankje gezeten.
Ja, nee, dat...
Snap je wat ik bedoel?
Oh, dat zeker. Alleen bijvoorbeeld, ja, zoals nu in de Premier League. Ja, deze wedstrijden zijn natuurlijk altijd al. En ik vind juist ook wel de charme van een Premier League dat je ook tegen Crystal Palace uitspeelt en dat soort potten. Dus dat moet er wel gewoon in blijven natuurlijk.
Ja, zeker. We hebben Manchester United gisteren gezien. Verschrikkelijk goede eerste helft. Heel veel kansen. Uiteindelijk maken die geen goal, waardoor Ten Hag toch weer iets minder opstaat. Ik vond Manchester City of Manchester United daarin goed spelen.
Ze zijn groeiende. Ja.
Ze zijn groeiende. Dit was dus City Arsenal eindigt in 2-2. En het blijft spannend in de Premier League. We blijven het volgen.
Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, we hebben die Europese week achter de rug. De Champions League is weer begonnen. Er is heel veel over gezegd, over geschreven. Wij gaan echt niet opnieuw het wiel uitvinden. Maar we willen het er toch even over hebben. PSV, Feyenoord. PSV met 3-0 onderuit bij Juventus. Feyenoord met 4-0 onderuit tegen Leverkusen. Dus niet 4-1.
Nee, toch niet. Ze begonnen wel goed, weet je.
Ja. Ze begonnen wel goed die tweede helft. Maar wat voor week heb jij gezien? Is het zo slecht gesteld met de Eredivisie of valt dat wel mee?
Ja, nou toch wel. Toch wel. En het is eigenlijk, we konden het een beetje aan en dat we hiervoor vreesden. Dan hoop je altijd verrast te worden. Ja, in het geval in beide gevallen gebeurde dat eigenlijk niet. Het zijn echt wel twee afgangen, twee blamages. En alle twee dik verdiend. Ik vond het ook niet geflatteerd of noem maar op. Nee. PSV vond ik heel erg pijnlijk. Bij Juventus gewoon zelf in het mes gelopen. Verdedigend, super kwetsbaar natuurlijk wel. Wereldgoal van Yildiz, hè, die kunnen we even niet onbenoemd laten. Ook een EK-pareltje natuurlijk. Ja. Maar bijvoorbeeld hoe een Veerman, en dat is dan het meest in het oog springende, maar zich door twee man van de bal laat lopen en dan achteraf zegt, ja, ik werd niet gecoacht.
Ja, nou, ik vind wel, hij nam de schuld best wel op zich. En hij zei, ja, we moeten wel even benoemen. Ik werd ook niet gecoacht.
Dat niet te benoemen. Je moet die bal daar niet verliezen.
Nee, eens. Maar ik vind het ook kwalijk dat een Boskagli daarachter staat. Die moet hem toch ten aller tijde coachen.
Kijk even om je heen. Je krijgt de bal in een Champions League wedstrijd op het middenveld. Ja, wat denk je? Dat je alle tijd hebt?
Ik heb hem niet gezien.
Nee.
Inderdaad.
Daar zit het probleem natuurlijk.
In zijn interview na Almere City was dat geloof ik een beetje lacherig. Dat hij dat niveau wel ontgroeid is. Is ook zo. Echt elke week Joey Veerman. Eigenlijk wil ik hem als eerste opschrijven bij ons beste elftal. Alleen ja, als je dan tegen Oostenrijk, maar nu ook weer tegen Juventus, dit laat zien. Ja, ik vind Joey Veerman nog steeds een topspeler, maar misschien niet voor de absolute top.
Nee.
Dus niet voor de Real Madrid's van deze wereld.
En dat is, ook, dat is natuurlijk ook niks mis mee.
Nee.
Geweldige eredivisie voetballer.
Ja.
Ja, ik denk dat het daar wel is top.
Topper misschien.
Ja, ja precies. Dat zou kunnen. Maar wel een ploeg die specifiek bij zijn speelstijl natuurlijk past.
Hé, hey, wat viel je verder op? Want het ging natuurlijk veel al over rechts de hele tijd. Hè? Met Bakayoko, die niet heel erg lekker in de wedstrijd zat.
Nee, dat vind ik ook wel jammer. Want ja, bij Bakayoko, daar hangt toch een beetje omheen dat hij het ook op dat hogere podium van de Champions League moet laten zien natuurlijk.
Dit is zijn seizoen wat dat betreft.
Ja, dat zou het wel moeten worden inderdaad. En hij is natuurlijk bij België tijdens de EK op de bank gekomen. Terwijl er best wel kansen lagen op die rechtsbuitenpositie.
Ja.
En nu, als je hem dan ook tegen Juventus ziet spelen. Het is heel veel blaffen, maar niet bijten. Mm-hmm. Constant die wilde acties naar binnen. Ja, weinig overzicht ook. Ja, weinig verrassingen. Het is inderdaad naar binnen. Maar ook weinig overzicht. Het is bijna allemaal heel erg doelgericht, maar te eigenlijk. Want kijk, PSV speelt met Luc de Jong in de Champions League, wat ze ook natuurlijk heel erg beperkt, want een paar keer verovert PSV wel de bal, willen ze er in de omschakeling uit, maar ja, Luc de Jong kan je niet diep sturen. Maar als je hem in de box hebt, in het 16 meter gebied, dan moet je hem wel bedienen. En dat doet Bakayoko dan ook te weinig. Gaat hij toch te veel voor zijn eigen kans. Dus ja, ik hoop dat hij daar wel nog een stapje in kan maken.
En volgende affiche is tegen Sporting Clube de Portugal. Sporting Lissabon, zoals de meesten het kennen. Best wel cruciaal duel direct. Zij wonnen wel hun eerste duel. Ik ben wel benieuwd naar die wedstrijd.
Ja, dit is wel iets, als je aspiraties hebt in de Champions League, moet je hier wel een goed resultaat halen natuurlijk.
Ja, wat dat betreft heeft PSV nog best wel een gunstige loting. Feyenoord wat moeilijker. Gingen keihard af in de eigen Kuip. Ik heb ook wel een beetje het idee dat heel veel mensen wel voetbal volgen, maar niet al te vaak kijken. En dat ze een beetje onderschatten wat voor goede ploeg Bayer Leverkusen is.
Ja, en dan doe je op Martijn Krabbendam.
Nee, daar wilde ik geen eens heen. Oh, maar dat is een heel goed voorbeeld inderdaad.
Ja.
We hebben er geen eens een instartje van gemaakt. Maar er was een clipje dat ging viral. Martijn Krabbendam, vriend van de show. Hè, die zat bij RTV Rijnmond. En die zei eigenlijk gewoon van ja, dat Bayer Leverkusen is helemaal niet zo goed. Ja, hij is kampioen van Duitsland geworden. Ja, ik zie ze ook niet elke week. Maar zo goed zijn ze ook weer niet.
Je speelt in de Kuip. Je moet gewoon
speelt in de Kuip. Klappen, maak je sowieso kans.
Nou, dat hebben ze geweten.
Ja, het deed me een beetje denken aan. Hè, wij hebben de Pantelietje podcast gemaakt. Ik heb dat ooit met Christian Visser gemaakt, de voetbaladvocaat. Even een klein zijpaadje, dat mag ook wel. En die had toen een keer voor een klassieker gezegd van ook al komt Feyenoord helemaal dronken naar de arena, slaat Ajax zichzelf met wat hamers op het hoofd en dat soort dingen. Dan nog verliezen ze niet van Feyenoord. Ja. En dat deden ze toen wel. Nou ja, onder andere Martijn Krabbendam moest daar heel hard om lachen. Vonden wij zelf eigenlijk ook allemaal wel schitterend. Maar daar deed me dit een beetje aan denken. Ja. Ja, kregen we wel even hard terug.
Je komt altijd hard terug. En dan moet je even stilzitten. Dat overkomt iedereen weer.
Ik denk eerlijk gezegd, ze zullen het de komende week wel gaan bespreken in die Dik voor Mekaar podcast die ze wekelijks maken. Maar dat hij hier zelf ook wel van kan genieten. Want als je als voetbaljournalist of mediamaker of wat je dan ook bent, dingen roept. Ja, heel af en toe zit je er falikant naast.
Ja, het enige is dat dit natuurlijk wel kwalijk valt te nemen. Omdat Leverkusen gewoon vorig jaar een van de beste ploegen van Europa was.
Maar hij is Feyenoord-watcher. Moet je dan ook Leverkusen kijken?
Nou, je bent ook wel in de voetballerij actief. Dus dat vind ik wel. Als Feyenoord tegen Leverkusen
speelt. Jij zegt Alex Pastoor was dit niet overkomen.
Nee, dat sowieso. Maar ook als Feyenoord-watcher, dan moet je toch wel een beetje op de hoogte zijn van wat er bij de tegenstander speelt.
Ja, daar valt wel. Je merkt ook aan die tafel. En Michiel Kramer zat er. Bart Nolles presenteerde het. Best wel verbazing van, Leverkusen is toch gewoon een hele mooie ploeg.
Ja.
Ja, weet je, dat zelfvertrouwen is in Rotterdam heel erg hoog. Ze kregen de deksel op de neus, 4-0 verloren. Positief puntje, die Wang.
Ja, goede speler.
Lekkere middenveld.
Ja, zeker. Dat is ook wel echt wat Feyenoord nodig heeft. Een spelmaker op het middenveld. En hij brengt dat wel heel zuiver in zijn passing. Dus daar verwacht ik wel veel van. Ook echt een lekkere pendelaar, veel loopvermogen.
Hoe gaan ze dat dan een beetje doen? Met Timber, hem?
Ja, ik zou misschien dat je toch op de dubbele 6 uitkomt. Toch Seruki naar de bank. En dan misschien Wang met of CGL of Milambo. En dan Timber. Dat zie ik wel voor me. Maar als Stengs terugkomt, heb je daar nog iets meer opties. Dan zou je misschien met Wang, Timber, Stengs. Heb je wel weer op rechtsbuiten een probleem. Ook de Feyenoord-selectie zit top in balans.
Wat dat betreft zou Stengs natuurlijk lekker op die rechtsbuitenpositie.
Ja, precies, dat kan.
Uit de voeten kunnen. Verwacht je van Feyenoord? Pierre van Hooijdonk zei bij Ziggo Sport, kap er maar mee. Gewoon eigenlijk de rest van deze wedstrijden. Ja, maar dat zei hij echt. Ja. Hij zei gewoon de rest van deze 7 wedstrijden. Als je dan twijfelt over fitheid bijvoorbeeld. Laat ze gewoon lekker op de bank. Ja. Zorg dat je je voor volgend jaar kwalificeert. Voor de Champions League. Dat je bij de eerste twee... Dan heb je die 40 miljoen weer binnen. Ja. Kom je verder eigenlijk niet echt opdagen.
Dat slaat natuurlijk nergens op. Je hebt sportief belang.
Maar hij zei, ze zijn gewoon niet goed genoeg. Deze selectie is niet goed genoeg voor de Champions League.
Daar valt nog over de twisten. Maar dat betekent niet dat je de competitie moet laten lopen. Ook spelers kunnen meer waard worden. Doen er goede ervaringen op. Dus dat is natuurlijk een rare mening.
Hey, Prieske, die zei na de wedstrijd van... ik heb best wel goede fases gezien. Goede dingen gezien. Hoe vond je zijn week? Het is natuurlijk best wel een bewogen week geweest. Vorige week deden we de uitspraak van... het lijkt wel een beetje op Schreuder bij Ajax. Ook deze wedstrijd gaf me weer een beetje die Napoli thuis vibes... waar Ajax toen helemaal werd weggeveegd. Heeft hij aan krediet gewonnen, verloren?
Ik denk onderaan de streep wel aan krediet gewonnen. Omdat Feyenoord aan de bal wel een stuk beter was dan in alle voorgaande wedstrijden. Maar goed, als je met 4-0 op de broek krijgt. En dat het in de omschakeling echt natuurlijk helemaal open ligt. Hè, want het is geen toeval dat er 4 treffers, denk ik, 3 uit de omschakelmomenten komen. Jeremy Frimpong had een vrijbrief op de rechterflank. Ja, daar maakt hij fantastisch gebruik van. Maar dat is wel... Dat mag je op Champions League niveau ook niet op deze manier overkomen. Dus dan kan je misschien beter nog iets meer terugplooien. Minder risico, weet ik veel, met 2 spitsen spelen. Of de backs met een extra mannetje opvangen. Wat ze wel probeerden met Milambo, maar met als hangende rechtsbuiten bij Grimaldo. Maar er was geen houden aan.
Nee, daar was geen houden aan. Zometeen gaan we het hebben over ons elftal van het seizoen. Misschien komen daar wel Feyenoorders in terug. Hoogstwaarschijnlijke speler van Leverkusen.
De beste elf. Het Sportpaleis.
Ja, we zijn nog steeds op zoek naar ons elftal van het seizoen. Op dit moment keeper Etienne Vaassen. Achterin Nathan Aké in zijn eentje nog. Op het middenveld Chaka Gravenberg en Guus Steel. En in de aanval Mohamed Salah, Troy Parrott en Noni Madueke. Wat gaat er veranderen? Wie komen erbij?
Ja, Florian Wiertz, smaakmaker bij Leverkusen. Uitblinker ook weer tegen Feyenoord. Ja, die verdient een plek in het elftal. Ook weer gewoon bezig aan een grandioos seizoen. Dus ik stel voor hij voor Madueke.
Ja, ben ik het mee eens. Ik vond het een bizarre statistiek dat hij pas debuteerde in de Champions League tegen Feyenoord.
Ja,
dat is het debuut.
Ja, dat is met Leverkusen natuurlijk. Die spelen niet zo vaak Champions League. Maar inderdaad, voor een speler met die kwaliteiten. Ja, dat is inderdaad bizar. Andere gegadigden die ik wel uit die pot had, toch even noemenswaardig. Boniface, de spits.
Zo.
Die voorassist op een gegeven moment. Die schijntrap, een beetje Thierry Henry-achtig. Echt. Ja, zo'n actie. Daarvoor kijk ik naar voetbal.
Echt een schitterende actie. En er was nog eventjes twijfel van doet hij dat nou bewust of niet. Maar het is een ding dat hij vaker doet.
Ja, het is prachtig.
Fantastisch.
Echt een heerlijke spits. Maar goed, wij hebben Troy Parrott. Dus
ja, we hebben Troy Parrott en die blijft daar nog eventjes staan.
Jij nog eentje?
Gabriel, man.
Ja, dat moet wel.
Vorige week uit die corner, toen genoten we er al van. Ja. Deze week al helemaal het duel met Walker. Misschien wel op dit moment een van de beste verdedigers van de Premier League.
Ja.
Samen met Saliba achterin bij Arsenal. Ik wil hem daar neerzetten. En dat hij samen met Ake daar staat. En dan moeten er dan nog 2 bij. En dan hebben we een mooie elftal staan.
Dat kan dan volgende week gaan gebeuren.
Dat kan volgende week zomaar gaan gebeuren. Want dan hebben we weer een hoop wedstrijden.
De voorbeschouwing. Het Sportpaleis.
Ja, deze week dus volop Europa League. En Conference League voetbal. Manchester United speelt tegen FC Twente. Prachtig affiche op Old Trafford.
Schitterend.
Ja, ik ben echt jaloers op alle tukkers die kant op gaan. Heel veel plezier mocht je luisteren en dat doen. Verder hebben we AZ tegen Elfsborg. Daar verwacht ik niet al te veel van. Want AZ voor de winterstop in Europa. Ja, eigenlijk altijd saai en kut.
Ja, waar ik alleen wel benieuwd naar ben. Ze doen het natuurlijk nu goed in de Eredivisie.
Zo goed.
Maar met een hele jonge ploeg. Ja. Dus met een Europees speelschema, dat wordt wel interessant.
Kan je 2 keer per week. Ik vind Sadiq bijvoorbeeld is wel weer het voorbeeld. Ja. Dat sommige jongens ook gewoon even een jaar nodig hebben om te aarden hier. Hè?
Ja.
En om gewoon even te wennen aan Nederland. En gewoon te wennen aan de omgeving en zo. Wat een heerlijke stift. dit weekend.
Ja, wereldgoal. Ja, en heel eerlijk, vorig seizoen had ik het ook niet meer voor hem gegeven. Want het zag er allemaal niet uit. Maar als je dan hoort wat er achter de schermen allemaal heeft gespeeld. Ja. En dat hij zich moest aanpassen. Dus het komt er van harte toe allemaal.
Ajax op donderdagavond tegen Besiktas. Wat denk je? Gaan ze meer of minder creëren dan tegen Goatie?
iets meer mag je toch wel hopen. Maar dit wordt geen winst, hoor.
Ze schieten twee keer op goal. Tegen Giovanni van Bronckhorst.
Ja, die het daar goed doet.
Die het daar goed doet tot nu toe. Dus een interessant duel daar. Volgend weekend ook weer genoeg mooie affiches. Daar kijken we met het Sportpaleis weer naar uit. Op zondag Manchester United tegen Spurs. Op zaterdag een grote wedstrijd in Duitsland. Hè? Bayern München. Dat het ontzettend goed doet op dit moment. Tegen Bayer Leverkusen. Ja. Nou, dat wordt voor Xabi Alonso even een andere kluif dan Brian Prieske met zijn Feyenoord.
Ja, dat denk ik wel. Ja, Bayern ook echt een heerlijke selectie. Dus daar kijken we naar uit.
Dat wordt een wedstrijd die we sowieso gaan bespreken hier. En ik wil even wat voorstellen. Want vorige week zat ik een beetje grapjes te maken. Even uit eten en ze zitten weer een week in het karretje. Het bleek niet zo te zijn.
Ze is eruit.
Ze is eruit.
Kikkertje uit de kruiwagen.
We gaan niet even voorborduren op één avondje uit eten. Wij gaan een weekend weg.
Ah.
En dat is volgende week. We gaan investeren in de liefde. We gaan volgende week romantisch samen naar Antwerpen. Prachtige stad. Een van mijn favoriete steden. We hebben even allemaal restaurantjes uitgezocht. En dan ben ik natuurlijk het figuur van... Ik ga dan wel even kijken op FODMOP. Want dat is dan de app waar ik kijk. Wat is het programma dan? Hè? Je hebt natuurlijk Royal Antwerp daar. Je hebt Beerschot.
Ja.
Spelen tegen elkaar. Het is de derby van Antwerpen.
Dit is er echt een. Ook volgens de largesse-norm.
Dit is er zeker een. Dit is een prachtige wedstrijd. Dus ik ga nog even kijken of ik kaartjes kan regelen. Want het kikkertje in de kruiwagen mee naar de Boshel. Dat lijkt mij schitterend.
Ja.
Bij Beerschot natuurlijk Dirk Kuyt, de trainer. Nou, gaat helemaal niet goed. Hij heeft pas één punt gepakt in die Belgische Jupiler Pro League. Er stonden deze week supporters bijna in de kleedkamer. Dirk Kuyt kwam nog wel even naar buiten om wat supporters weer rust toe te manen. Maar het is goed mogelijk dat hij volgende week ontslagen wordt. En heel eerlijk, daar wil ik bij zijn.
Dan ben jij erbij, ramptoerist.
Ik hoop...
Spandoeken, witte zakdoekjes, vergeet ze niet.
Zo, dat zou mooi zijn. Maar dat zijn derbies die echt...
Sowieso, deze pot
dus
moet je pakken.
Ik zou voorstellen, die wil ik ook bespreken.
Ja.
En dan laten we die derde een beetje in midden. En,
en dan mogen luisteraars natuurlijk ook weer suggesties doen.
Precies.
Als
en die
een,
krijgen we steeds vaker
zien.
Binnen.
Ja, het begint te lopen op Instagram, TikTok, waar dan ook.
Zeker, volg ons waar dat dan ook kan. Laat ook even wat reacties weten, wat feedback. Dat kunnen we altijd wel gebruiken, positieve feedback. Want ja, het is veelal lovend, maar we willen ook de show toch wel in ontwikkeling houden. Ja. Zo zijn we dan ook wel weer. Volgende week dus een prachtig voetbalweekend met Antwerpen en Bayern München tegen Leverkusen. Voor vandaag bedankt, Thijs.
Ja, jij ook bedankt. Beentjes omhoog.
Beentjes omhoog. Even goed uitrusten. Volgende week zijn we er gewoon weer. En tot dan. Ciao.
Ciao.